Normaal zitten we 25 minuten in stilte. Centrum doorbreekt de stilte. Je luistert naar de 25 minuten podcast van de leraren verbonden aan Centrum in Utrecht. En bij me zitten Jolinda van Hoogdaan en Willem Schepers. Welkom. We gaan het hebben over leraren en leerlingen. Je hebt leraren, mensen die lesgeven, zenmeesters. Er zit een verhouding in. En ik wou dat eens onderzoeken. Wat betekent dat? Wat doet dat? Maar jullie geven allebei les. Jullie zijn zenleraren. Dus jullie zitten ook een beetje aan die kant. Ik zal die andere kant even innemen van leerling. Als ik binnenkom dan, bij de zen, dan ga je zitten. En dan denk je, eens kijken hoe dat allemaal gaat. En er is iemand die uitlegt hoe je gaat zitten. Maar daar heb je natuurlijk niet jarenlang dezelfde instructies voor nodig. Dus een leraar doet iets meer. Maar wat doet zo'n leraar eigenlijk?
Ik denk dat wat mij betreft en ook voor Zetter betreft, om mensen op hun gemak te stellen. De ruimte is al, weet je wel, je komt binnen in een aparte ruimte. Dus het is al een beetje dat je denkt van wat gebeurt hier. Maar in ieder geval, ik denk dat het belangrijk is om mensen op hun gemak te stellen en dan wat dingen uit te leggen. Dus in het begin zeker instructie, hoe zit je? Niet eens zozeer fysiek, ook belangrijk. Zeker in zin is dat belangrijk. Maar vooral ook intern, mentaal. Ja. Hoe doe je dat? En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat mensen, dat we gaan zitten, dat we leren zitten. Dat meenemen naar huis, meenemen in ons leven. En verder, zeker in het begin, wat dingen uitleggen over hoe het werkt in zen, hoe we dingen doen.
Ja. Maar dan denk ik, misschien ben je na een introductiecursus dan wel klaar met alles uitleggen. Ja. Dan zou je toch gewoon met z'n allen kunnen zitten.
Ja, een introductiecursus is meer dan voldoende. Ja. Vroeger deden we altijd 14 keer, toen 10. Nu hebben we soms al 5 keer of zo.
Ja.
Omdat heel veel mensen tegenwoordig ook wat meer ervaring hebben via apps en dergelijke.
Ja. Of yoga of zo. Hè? Dus veel mensen komen al met enige zitervaring binnen.
Ja. Ja. Maar er komt nog meer. Met Jolinda, voel jij het aan?
Ja. hoe je de oefening doet, dat is natuurlijk altijd, dat is fijn als iemand dat vertelt. Maar als mensen doorgaan na de introductiecursus, en dat vinden we natuurlijk altijd leuk als ze dat doen, dan zitten ook mensen al 30 jaar. En die, dus ja, er is natuurlijk nog wel wat meer te beleven. Ik vind dat je als leraar ook een voorbeeld bent. Dus je, door je aanwezigheid kan je ook laten zien wat zen is. Zou je kunnen zeggen? Door hoe je de dingen doet, hoe jij de thee drinkt of hoe jij een buiging maakt of noem maar op. En we hebben dat persoonlijke gesprek, die mogelijkheid. En ik zeg zelf ook vaak van, mijn rol is ook dat ik een spirituele vriend ben. Dus waarbij je raad kunt geven op je spirituele zoektocht. Ik ben geen psycholoog, ik ben geen levensadviseur. Tenzij het in de context van zen is, zeg maar. En in dat persoonlijke gesprek, die ontmoeting, daar kun je mensen helpen over die bergjes heen die er zijn voor het zitten. Of je kunt ze een zetje geven in van hoe breng je nou eigenlijk, als je dat zen wat je hier op je kussen doet, hoe breng je dat nou in je huishouden? Of in je relatie met je partner? Hoe werkt dat nou? En omdat het voor iedereen anders is, is dat persoonlijke gesprek belangrijk. Heel in het algemeen vertel je ook wat in de les meestal.
Ja, en mensen kunnen reflecteren in de les. Dus ik vind het altijd fijn als er, niet dat we elkaar allerlei dingen zitten, maar dat er wel een soort interactie is.
Ja.
We met onze eigen ervaringen kunnen komen en die kunnen verhelderen, verlichten. Niet zozeer vanuit een alwetend perspectief, maar heel erg vanuit onze eigen ervaring.
Ja.
En je zou kunnen zeggen dat de leraar net even iets verder is.
Ja.
Ik vergelijk het vaak met een gids, weet je wel, in de bergen. Dus als je door de bergen gaat, heb je iemand nodig die een beetje weet waar het link is, waar je ook waar het saai wordt. Dat je kunt zeggen, nou, dit is een saai stuk, maar we gaan gewoon rustig door en dan zul je zien, dan wordt het weer wat. Dus uitzicht bieden, ja. Bemoedigen, waarschuwen. Mm-hmm. Dat soort functies, omdat je als leraar meest minimaal vaak 10 jaar, maar in sommige ik zit 50 jaar, dus mensen zitten al heel lang. Dus je hebt wel wat ervaring op dit gebied. En niet zozeer dat je van alles weet.
Nee, want dat wou ik net vragen inderdaad. Je noemde net, je komt niet vanuit een alwetend perspectief. Hmm. Maar ja, weet die leraar het antwoord wel op de vraag, wat is de zin van
nee, natuurlijk
dit?
Niet.
Of hoe zit dit, of hoe zit dat?
Natuurlijk niet, maar je kunt er wel iets over zeggen. En kijk, in Zen hebben wij geen antwoorden. Hmm. Dus de vraag op de volgende zin van het leven, dat moet jij voor jezelf uitzoeken. En leren kan je daar wel bij ondersteunen, of bij helpen, of bemoedigen, of ontmoedigen soms. Als je denkt dat je het hebt,
ja.
Dan is het taak van de leraar om het weer wat onderuit te schoffelen.
Ja, zoek nog eens verder.
Er zijn veel manieren. En wat mij betreft heel belangrijk is, dat de leraar ook weer de leerling is. Dus het is ook, ik leer ook heel veel van mijn studenten.
Hmm. Ja?
Ja, zeker, tuurlijk.
Oh, ik dacht dat jij na 50 jaar het wel zo'n beetje wist.
Nee, dan spreek je wel heel erg advocaat van
duivel. Ja, zeker.
Nee, het punt is, we weten steeds minder. En mijn idee is dat ik word steeds bescheidener eigenlijk. Ik word steeds bijna nederiger. Dat ik denk, na zoveel tijd, weet je wel. Natuurlijk is er wel wat.
Ja.
Maar we hebben ook niet zo heel veel in handen. Dus dat is wat Suzuki het heeft over Zen my beginner's mind, of dat wil zeggen Zen mind, no mind. Dat zijn belangrijke dingen.
Ja.
Dus dat niet weten,
oh ja.
Dat blijf je nopen tot onderzoek.
Ja.
Ook als leraar. En in die zin leer ik heel veel leraren, eigenlijk zou iedereen een keer leraar moeten zijn om te merken wat je kunt leren van anderen. Ja. Kunnen we sowieso. Ja.
Dus dat betekent ook dat je als leraar, dus je gaat wel een verhaal vertellen, je gaat wel iets, misschien uit de traditie, misschien iets over hoe je zelf ernaar kijkt, of een tekst, of zoiets. Maar dan moet je eigenlijk wel proberen te voorkomen om precies dat het helemaal een invuloefening wordt van zo zit het en zo gaat het. Toch? Of ben je daar niet bang voor?
Daar ben ik wel eens bang voor. Soms heb ik een praatje of een voordracht gehouden en denk ik, heb ik nou op de spreekstoel gestaan? Mm. En dan ben ik daar meestal niet zo tevreden over als ik dat
voel.
Wanneer ben je wel tevreden?
Ik ben tevreden als het als een voordracht uitnodigend is. Zodat mensen uitgenodigd worden om mee te denken of om mee te reflecteren, om misschien ook om verrast te worden. Dat er een perspectief is waar ze nog niet aan gedacht hadden. Dat ze denken, hé, dus dat je iemand even verrast. Mm-hmm. Maar niet in de zin van dat ik zou weten hoe het precies moet. Want ik zoek ook naar hoe de dingen in elkaar steken. En ik verras mezelf ook eigenlijk regelmatig. Dat ik denk, oh, ik dacht dat ik nu wel wist hoe ik in elkaar zat. Maar toch niet.
Nee. Ik heb het zelf ervaren als dat het ook een soort proces is in stappen. Dat je gaat zitten en dan ben je eerst heel benieuwd, wat is Zen eigenlijk? Hè? Wat zit ik hier te doen? Dan krijg je langzamerhand door dat overal waar je houvast aan wil hebben, dat eigenlijk min of meer, dan komt er weer een andere leraar die het weer op of een andere tekst of net even een andere invalshoek. Dezelfde leraar kan dus ook vanuit verschillende invalshoeken. Zo denk je net, nou, ik heb een beetje houvast hieraan. Dit zal toch veel wel zijn. Als ik dit doe, dan doe ik aan Zen. En dan komt er een ander verhaal en dan denk je, ja, dat klopt niet helemaal. Dat andere is ook waar. Dat herken ik ook wel in mijn leven. En dat, en dat, en dat. Dat je het langzaam gaat opbouwen. Dat je eigenlijk niet hier één ding hoort wat per se kloppend is en allemaal lukt. Maar dat je als leerling langzaam doorkrijgt, Nou, er zit eigenlijk, hè, die stoelpoten. Telkens als ik wil gaan zitten, dan gaat die stoel gaat weer weg. Of het wordt wankel. Of ik heb weer eens iets om te doen. Dat is het huiswerk eigenlijk elke week. Ik denk, oh, eens kijken hoe dit nou weer valt deze week. Is dat wat je beoogt? Dat het ook een beetje loskomt daardoor?
Ja, kijk, je zou kunnen zeggen, in zin hebben we het over twee dingen. Dat is vasthouden, iets concreets bieden. Dus dat je iets hebt, beoefening, zazen, kinhin, etc. Ja. En laten gaan.
Ja.
Dus telkens dat proces, omdat we kunnen niet zonder vastigheid. Dat is natuurlijk heel lastig. Maar zen gaat eigenlijk, denk ik, boeddhisme überhaupt, over er is niets wat permanent is, wat absoluut geldig is. Behalve het gewaarzijn, zou je kunnen zeggen. Dus wat we in zen willen zeggen, alleen maar dit. Mm-hmm. Er is alleen maar dit.
Ja.
Deze ervaring van dit moment. De rest is fantasie. Je verleden is fantasie. De toekomst is fantasie. Er is alleen maar dit. Dus dat betekent telkens weer laten gaan.
Ja.
Elke keer als je denkt iets vast te hebben, laten gaan.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het belangrijk om iets vast te hebben wat je helpt in dit proces. Want het is een heel lastig proces. Wat je ook na 50 jaar zen nog steeds heel moeilijk is om je identiteit, je identificatie met je gevoelens, je gedachten, je opinies, et cetera, om dat telkens te zien als
iets wat opkomt.
Het is
en
niet
weer
waar. Het is niet waar.
Ja, dat is wel leuk. Want ik zag van de week een TikTok-filmpje van een vrouw die tegen de camera schreeuwde: je gedachten zijn niet waar, je gedachten zijn niet waar. Een geweldige ontdekking gedaan.
Ja, dat is een hele belangrijke ontdekking.
Ja, dat is toch heel mooi.
In een introductiecursus, in mindfulness training.
Ik weet niet of ze hier zat, hoor. Daar heb ik geen idee van. Maar
wat zei je?
Ik weet niet of ze hier zat, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel zo, een soort blijdschap, een openheid, dat je echt dacht, oh ja, iemand die duidelijk meer ruimte heeft. Maar ja, goed, daarna moet ze ook gewoon de dingen doen die moeten. Dus als je dat TikTok-filmpje hebt opgenomen, is daarna ook het leven
gaat
gewoon.
Ziet er weer heel snel in terug.
Ja, ja. Ja. Dus dat is ook de waarde van de lessen. Hè? Dat je even dat moment kan hebben van, oh ja, even dat andere perspectief weer krijgen. Ja,
dat noemen we bevrijding.
Ja.
Dat noemen we bevrijding. Dat is verlichting, zou ik kunnen zeggen. Even los, vrij.
Ja.
Dat kan groot zijn. Voor de meeste mensen, het geldt voor mij ook, is het niet zo groot, maar is het heel concreet, direct, klein. Ja.
Subtiel.
En subtiel, heel subtiel. Ja. Daarom kijken we er meestal overheen.
Mm-hmm.
Dus als je op zoek bent naar de grote ervaring, missen we dit soort ervaring.
Ja. Gebeurt dat ook wel eens tijdens een les, dat je denkt, daar gebeurt iets bij een leerling? Iemand die, of zie je dat nooit?
Ik kan het niet, als we in stilte zitten, kan ik dat niet. Ik kan niet zien wat er gebeurt in
of tijdens wat je vertelt, je thaishow.
Je bent ook niet naar op zoek.
Nee nou daarbij, ik kijk ook niet zo echt zo van, wat gebeurt er met die, wat gebeurt er met
maar
die.
Maar soms hoor je het in het persoonlijk gesprek.
Ja.
Precies.
Ja.
Komt iemand
en
je vertelt wat,
gefrustreerd. Ja.
Ja.
Een mooie ervaring gehad.
Ja.
Ja.
Niet paf, weet je wel, maar gewoon heel.
Want we hebben het daar best wel vaak over, ook in deze podcast. Hè? Meestal, ik heb het even geturfd, maar de metafoor die het meest voorbij komt is dat je boodschappen staat te doen en dat je realiseert, oh ja, weet je, die drukte die ik nu even heb en de haast en zo, even terug. En dat daar veel meer ruimte in komt. Dat ook heel prettig is om je eens te realiseren dat je ook maar wat staat.
Dat je om je heen de mensen ziet in plaats van je fixeert op de cashier die veel te traag is. Of weet ik.
Ja, en die ergernisjes. Dat je
dus een soort verdurende vernauwing van ons bewustzijn, die ik heel goed ken. Hè? Dus nogmaals. En als je dat realiseert, dat de zaak open kan en dan een andere werkelijkheid.
Ja.
Dat is denk ik, vind ik ook wel. En nu, omdat je dat zo vraagt, van in die, hè, wanneer merk je dat bij mensen of met je leerlingen? Als leerlingen iets vertellen en ook dan kunnen ze er soms overheen praten. En dan is het ook, vind ik ook je taak als leraar om te zeggen, nee, wacht even, wat je nu vertelt.
Mm-hmm.
Sta er even bij stil.
Hè?
Ja. Dus dat je iemand kan helpen om die momenten ook te herkennen. Oh, oké.
Ja.
Juist, ja.
Ja,
dat is ook je taak als leraar. En daarin geldt je eigen ervaring, zeg maar. Om gewoon, ja, wat Willem zegt, je zit 30 jaar, 50 jaar. Dus dat is eigenlijk je enige meerwaarde. Is namelijk ervaring, zodat je iemand kan zeggen, kijk ja, eens.
Meeherkennen.
Ja.
Iets naar voren halen wat toch verborgen dreigt te raken.
Ja, wat iemand zelf over het hoofd ziet. Ja. Of, hè? Dus, maar dan stof je, ja, gewoon aan. Ja. Kijk.
Ja. En ik denk wat belangrijk is als leraar, wat je over kunt brengen, is het vertrouwen in de beoefening.
Mm-hmm.
Ja. En je kunt, ik heb het wel eens met mijn eigen leraar over gehad, dat ik soms niet zoveel fiducie heb in wat ik nou weet of meegemaakt heb. En ze vragen was altijd van, vertrouw je het zitten? En dat vertrouw ik echt heel erg. Ik denk dat dat heel fundamenteel is. Dus dat je altijd kunt terugvallen op dat.
Mm-hmm.
Dus dat is ook iets wat we in handen geven. Dus dat is iets wat je
met je over kan
vasthoudt.
Ja.
Dat is belangrijk dat je dat vasthoudt.
Ja.
Dat verlies je makkelijk.
Ja.
Dat vertrouwen.
Ja, we hebben het de vorige keer gehad over de zin van het zitten. En daar kwam dat natuurlijk ook naar voren. Van, hè, dat onze westerse geest is ook resultaatgericht.
Ja, en die vertrouwt het niet. Die denkt, nee, ik zit hier mijn tijd te verknallen. Weet je, er is zoveel te doen. Ik moet nog dit en dat. Ja. En ik zit hier maar. Dus
ik moet nog
dat,
TikTok
dat
kijken.
Niet doen, dat is heel moeilijk om te vertrouwen voor ons.
Ja.
Wat me nu te binnen schiet, ik weet niet of ik het al wel eens verteld heb, maar toen mijn moeder ziek was en ging overlijden, heb ik aan haar sterfbed gezeten. En soms was ik wanhopig in die situatie, voelde ik me echt, wist ik niet wat ik moest doen. En dan was eigenlijk mijn enige houvast, was erbij blijven. En daarvan heb ik me vooral, denk ik, achteraf gerealiseerd. Dat was toch wel fijn. Dat is eigenlijk wat ik een verdienste, of niet een verdienste moet ik zeggen, een gift van mijn beoefening.
Ja.
Dat ik naast haar kon zitten, in mijn wanhoop, met de liefde en noem maar op. Dat ik daarbij kon blijven en ja, dat ik daarbij kon blijven. En dat, dan denk ik, ja, dat komt toch door al die jaren zitten.
Ja.
Leren om te vertrouwen dat je niet iets hoeft te doen.
Ja.
Dat je niet iets hoeft te veranderen. Dat je niet iets hoeft te sturen, te controleren.
Dus oefenen in situaties die niet zo ingewikkeld, als je leven eigenlijk smoothie en toppie is. Is echt heel fijn. Want op het moment dat je het echt behoorlijk ruw wordt en moeilijk, dan merk je, oh ja.
Ja. En dat is ook iets wat je natuurlijk kan overbrengen als leraar door je eigen ervaring, iedereen heeft de golven van het leven waarin van alles gebeurt, wij als leraar ook. In die zin klinkt het afstandelijk, leraar, leerling. Maar ervaren jullie dat ook zo, dat er enige afstand in zit of juist niet?
Persoonlijk ervaar ik heel weinig afstand. Ook met mijn eigen leraar, met Nico. Er is wel afstand, hij blijft mij leren, maar tegelijkertijd is het ook heel, heel open, heel eerlijk. Dus ik heb nooit, voor mij was het bevrijdende in mijn communicatie met hem, dat hij zich niet boven mij plaatst of zo en ik niet onder hem, maar dat we op een soort van mens tot mens met elkaar communiceerden en over alledaagse dingen spraken. Dus we deden wel koornstudie. Ik deed altijd elke week koornstudie bij hem.
Ja.
Een paar minuten. En de rest van de tijd was
gewoon wat de belangrijkste.
Over ons leven.
Ja.
Ja. Voor mij was dat heel bevrijdend.
Mm.
Heel, dat heb ik als ik ging altijd heel opgelucht.
Ja.
Heel vrij naar huis daarna.
Mm-hmm. Ondanks alle dingen die je besproken hebt en
juist daardoor.
Juist daardoor. Ja.
Juist daardoor.
Ja.
Dus gewoon intermenselijk contact, verbinding.
Ja.
Ik denk dat als leraar met je studenten ook essentieel is. Dat je die verbinding kunt maken, kunt voelen. Lukt niet altijd hoor. Dat lukt niet altijd. Maar wel essentieel.
Ja.
Want, voor mij.
Precies. Want blijf je ook leerling, ook als je leraar bent zelf?
Ja, ik ben nog altijd leerling van Jihonoken Roshi. En ik vind het zelf wel grappig als ik terugkijk. In het begin was daar wel degelijk afstand toen ik begon. En naarmate ik meer vertrouwen kreeg en vrijer werd, kon ik in die twee gesprekken die we hebben ook meer uitdagend zijn. En kon ik soms op mijn kop gaan staan of hele rare dingen doen of gaan schreeuwen. Of wat doet. En wat ik dan ervaarde van, je kan het niet zo gek bedenken wat ik ook doe. Ze is er altijd.
Ja.
Het is altijd.
Ja.
Oké. Heel veel ruimte. Ja. En
heel veel vertrouwen.
Ja, heel veel vertrouwen. Dus eigenlijk, ja, als de ideale ouders zijn, je kan het zo gek niet maken als kind, maar je ouders houden van je.
Ja. Ja,
dat gevoel, dat geeft in je leven een ongelooflijk stabiliteit.
Als leraar doe je dat bijna als vanzelf. Ik heb als leraar zit ik hier anders dan dat ik daar buiten ben.
Ja.
Dus ik heb hier veel meer ruimte. Zodra ik naar buiten ga,
je gaat niet met iedereen zo'n gesprek
aan. Maar in de relatie met je studenten en in deze setting, dat doet iets met je.
Ja. Want we hebben nog even, het onderscheid is natuurlijk dat je, zeg maar, je hebt leerlingen die gewoon in je les zijn. En je hebt ook nog formeel leerlingen die na een show ken. Dat heb ik een keer eerder uitgelegd in een podcast wat dat is. Maar in de les maakt dat denk ik niet uit. Dan is daar geen verschil.
Nee.
Toch? Nee. Wat is het leukste om te doen als leraar? Is het het studeren op wat je nou weer gaat vertellen? Of is het soms voor de vuist weg? Of is het juist zitten en dan maar kijken met al je voorbereiding waar het naartoe gaat? Wat spreek je erin aan om het te doen?
Om het les te geven
zelf. Ja, om het les te geven zelf.
Ja. Ik bereid vaak wel wat voor. Ik heb ook ideeën wat ik ga doen. Ik weet nooit hoe het uitpakt. Want ik weet ook niet hoe ver ik kom. Ik weet ook niet wat er gaat. Ik heb 4 groepen in een week. En elke groep gebeurt er weer wat anders. En gaat een andere kant op. En ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht, dat ik een keer gezegd heb, ik heb wel iets voor, maar ik heb helemaal geen zin in. Maar hebben jullie iets waar we het over kunnen hebben?
Ja. Dat is ook lekker ook. Vrij, ja.
Dat kan ook.
Ja, zeker.
Niet vaak hoor, maar.
Het zijn eigenlijk, ik denk dat het met elkaar te maken, de creativiteit. Ik bereid ook meestal wel iets voor. Dan spreek ik meestal voor de vuist weg. En dat is voor mezelf ook het meest verrassend. Maar dat is een heel creatief moment. Dat vind ik, daar heb ik heel veel plezier in. En het kan lukken of mislukken, maar dat is eigenlijk niet zo interessant. Of het lukt of mislukt of. En datzelfde is in die ontmoeting, als je het gesprek hebt met een leerling. Verbinding, maar ook die bijzondere ontmoeting die je kan hebben in dat moment. Dat vind ik echt ontzettend leuk.
Het kan soms ook routineus zijn, weet je wel. Dan komen ze, maar als het goed is, heb je echt een heel dan is er verbinding.
En anders merk je het ogenblikkelijk, hè? Dat is mijn ervaring wel. Ja. En dan geven ze, tenminste,
het ligt ook aan de intentie waarmee mensen komen. Ja. Wat er is, weet je wel.
Als je
soms komen mensen langs vragen van, god, hoe gaat het nou met jou?
Dan moet ik altijd lachen. Dan zeg ik, wacht even, mijn taak is hier om het andersom. Hoe gaat het met jou?
Ja. Ja.
Niet,
Soms vertel ik het gewoon hoe het met me is.
Ja.
Of dan zie ik iets aan, waardoor ik moet het hem even vragen.
Lijkt me heel mooi om dat daarmee af te sluiten. Want we zitten alweer aan de tijd. De periode duurt niet langer. Soms verwacht je de bel al lang en soms verwacht je hem nog niet. Dit is het moment.
Ja, zo werkt het.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Tot zover een Centrum Doorbreekt de Stilte. We keren nu weer terug naar de stilte.